Gemeente, ik begin met wat mededelingen. Vanmiddag is er in de Nederlandse Vormde Kerk te Sommelsdijk een interkerkelijke kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten. Dominee Den Toom zal daarin voorgaan en de dienst begint om 3:15. Volgende week zondag zal er voorbereiding voor het heilige avondmaal worden gehouden. Morgenavond, 28 september, beginnen de catechisaties weer en de vrijdag catechisatie zal deze week eveneens beginnen voor degenen die 's maandags verhinderd zijn. En wat de tijden betreft kunt u in het kerkblad terecht. De collecte is vandaag voor de kerk, de eerste collecte. En de tweede is voor de bouwkas. En volgende week zondag zal er voor de kerkelijke kassen worden gecollecteerd. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 35, twist met mijn twistershemel, Heer. Psalm 35, het eerste vers. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Openbaring, hoofdstuk 19. En we lezen daarvan de versen 11 tot en met 21. Openbaring 19, de versen 11 tot en met 21. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 68. De Heer zal opstaan tot de strijd. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toorn en van de gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogels die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal van de grote God, opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over 1000, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees.
Thank you.
gemeente, het woord Gods, onze tekst voor vanmorgen is het laatste gedeelte van het 17e hoofdstuk van Exodus. Uit de geschiedenis van de aanval van de Amalekieten op Israël en de strijd die daarop gevolgd is. Uit dat gedeelte waar we van lezen in het 17e hoofdstuk van het boek Exodus lezen we vanmorgen het laatste stukje, de versen 14 tot en met 16. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Laten wij eerst het aangezicht van de Heeren zoeken om hem samen om zijn zegen te bidden. En dan doen we voorbeden voor de zieken in Dirksland, broeder Broeren, broeder Wiegel, Maarten Baan, en in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam, zuster van Leeuwen. In datzelfde ziekenhuis moet morgen of overmorgen worden opgenomen zuster de Graaf Ras uit Dirksland. En die zal daar deze week vrijdag weer een operatie moeten ondergaan. Uit het ziekenhuis is thuis zuster Verhagen. Die operatie die ze had moeten ondergaan gaat niet door. Laten we samen bidden. Heere, tot u komen wij aan de morgen van deze dag. Uw aangezicht zoeken wij in het besef dat we het inderdaad ook vanmorgen weer van u moeten hebben. Afhankelijke mensen zijn wij, die van onszelf ook niet tot veel in staat zijn. En als het op de wezenlijke dingen aankomt, dan zijn wij helemaal onbekwaam tot enig goed. Heren, laten we dat op deze dag allen diep beseffen. Opdat ons bidden tot u, ook in deze ogenblikken, een spreken mag zijn vanuit het besef van onze nood en van onze ellendigheid. En van onze diepe afhankelijkheid. Wij menen zoveel te kunnen, Heren. En we hebben zulke hoge gedachten van onszelf menigmaal. En we staan vaak ook erg hoog bij onszelf. En dan is het soms ook nodig dat u ons laat vallen. Ons doet struikelen, zodat we het eens gewaar worden dat we niet veel kunnen. Integendeel. Is het soms nodig dat u er ons echt eens heel duidelijk bij bepaalt hoe zwak wij zijn. Zwak als schepselen die de adem slechts in onze neusgaten hebben, die broos en breekbaar en sterfelijk zijn, en die het dan inderdaad ook ondervinden dat de dood komt, de dood die zijn komst soms aankondigt, de dood die er soms ook zo onverwacht kan zijn. Maar niet alleen lichamelijk en in ons aardse bestaan zijn we zwak en broos. Maar Heere, ten aanzien van de geestelijke dingen is het al niet veel anders. Wat zijn wij voor mensen die onze schepper hebben verlaten en die op eigen gekozen wegen zijn gegaan. En die onszelf zo vervreemd hebben van de oorspronkelijke gave waarmee gij de mens had versierd en verrijkt. Dat ze nu slechts het kwade kunnen doen en tot het kwade geschikt zijn. Heren, als wij op onszelf zien, dan kan er geen verwachting wezen. De geschiedenis van deze mensheid laat het ook zien, ons eigen leven kan het ook getuigen. We hoeven niet op verbetering te hopen. We hoeven niet te rekenen dat het ooit nog eens anders wordt en dat wij het ware geluk nog eens zullen deelachtig worden en de ware vrede bezitten en het ware leven hebben. Het breekt allemaal af en het is allemaal straks weg. Dat is de werkelijkheid. Heer, en als u er nou niet zou zijn, en als uw woord er niet zou zijn, En als het evangelie ons niet zou worden verkondigd. En als de blijde boodschap van genade ons niet zou bereiken. Dan viel de duisternis inderdaad in. En dan was er ook geen enkel lichtpunt meer. Maar nu zijt gij gekomen, heren, met uw goddelijke openbaring. En ge komt daarmee tot verloren mensen. Ge komt daarmee tot mensen in duisternis en in ellende. En ge wijst de weg tot het behoud. Ja, gij verkondigt uzelf als de God des behouds. En ge maakt bekend dat u in Christus verzoening gevonden hebt. En dat u in hem verlossing bereid hebt. En dat het nu door en om hem mogelijk is. En zelfs werkelijkheid wordt. Dat verloren zondaren behouden worden. En dat degenen die op weg zijn naar het eeuwig verderf overgezet kunnen worden op de weg die naar het eeuwige leven leidt. En gij doet dat ook, heren, door uw onwederstandelijke geest. Gij spreekt en het is er, zoals u het in de schepping deed, zo doet u het ook als u een mens herschept. Als u hem in de weg van wedergeboorte en bekering en geloof deelgeeft aan dat nieuwe leven dat uit u is. En dat over de dood heen blijft bestaan. Heer, en van die dingen mogen wij horen. Van die dingen mogen we keer op keer horen. Ook vandaag geeft u ons die boodschap. Wij bidden van u, Heere, dat dat woord, zij het dan voor het eerst of zij het opnieuw in ons leven, uitwerking zal mogen hebben. Geeft u door uw Heilige Geest de kracht van uw woord, de levendmakende en de vernieuwende en de bekerende kracht van uw woord te ervaren. Laat het niet aan ons voorbij gaan, o God, wat ons nog gepredikt wordt. Laat onze oren daar niet voor dicht zitten, maar open ze en geef dat we aandacht geven aan dat evangelie. Ja, dat ook ons hart ervoor mag openstaan. En dat we met een heilbegerig hart mogen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. Heere, onderwijs ons dan ook in deze morgen. Onderwijs ons in de dingen die gij zo nodig keurt in het leven van mensen, opdat ze die zouden weten. De dingen die ook nodig zijn, met name in het leven van hen die u vrezen, als gij ze roept en constant roept tot de geestelijke strijd. Tegen alles wat zich tegen u en ook tegen hun zaligheid keert. Heren, laten wij onderwezen worden door de prediking van het evangelie, maar dan ook door de toepassende werking van de Heilige Geest. En wees zo in ons midden, o God. Doe wonderen onder ons en verheerlijk uw naam. We dragen aan u op al degenen die hier niet zijn kunnen. Dat zijn onze ouden, dat zijn ook de kleine kinderen der gemeente, dat zijn anderen die wellicht ten aanzien van die kleine kinderen of van die bejaarden een taak hebben. We bidden u ook voor onze zieken. Heren, we mogen ze opnieuw aan u opdragen. Degenen die in een ziekenhuis liggen, en dat zijn onder andere altijd nog onze broeder Wiegel, nu al 6 weken lang weer, en broeder Broeren, die er nog langer is. Heren, u weet wat ze in hun omstandigheden nodig hebben. Laten ze ervaren mogen dat u aan hen denkt. Bij al de beproevingen die er zijn en bij al de tegenslagen die ze hebben te verwerken, laten ze toch maar weten, heren, dat u van hun bestaan en van hun moeite en van hun noden en van hun onzekerheden afweet. En wilt u ze genade geven om u de heren te volgen. En wilt ge nog ook uitkomst geven, o God. Denk ook aan Maarten Baan, die er nu een ruime week is. Heren, denk ook aan hem. En laat hij hen ondervinden mogen dat wat aan hem gedaan wordt onder uw zegen ook een goed resultaat mag hebben. Zodat hij aan mag sterken. Zodat de medicijnen ook inderdaad mogen aanslaan. En zodat hij daarin ook uw zorgende hand nog zal mogen ondervinden. Denk dan ook aan zuster van Leeuwen in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam, die opnieuw een kuur moet ondergaan. Heren, denk ook aan haar en geef dat het voor haar ook een niet alleen teleurstellende ervaring zijn, maar dat ze ook ondervinden, mag ook nu weer, dat u de middelen nog wilt zegenen. Denk ook aan zuster De Graaf. Ze moet zich opnieuw aan een operatie onderwerpen, heren. Ingrijpend is dat. Na de vorige keer, waarbij de operatie toch eigenlijk niet het gewenste resultaat bleek te hebben, zal ze zich opnieuw moeten toevertrouwen aan de wijsheid en aan de kunde van een dokter. Maar laat ze zich bovenal mogen leren overgeven aan u en aan uw genadige en zorgzame leiding, heren. En wilt u dan geven dat ze er goed doorheen mag komen en dat dit keer de behandeling een goed resultaat zal mogen hebben. Heren, wat is een mens toch afhankelijk en wat moeten we het in onze gezonde, maar zeker ook in onze zieke dagen leren, dat wij van onszelf niets hebben, maar dat het aan uw zegen alles gelegen is. Als dan die zegen er ook maar zijn mag, heren. Heren, we bidden nu ook voor zuster Verhagen, die onverrichter zaken weer naar huis terugkeerde, omdat de operatie waar ze zich op voorbereid had niet doorging en ook niet door zal gaan. Wilt u geven dat ze in die weg achter u aan mag komen en dat ze het inderdaad van u verwachten mag, haar weg op u de Heere wentelen en op u vertrouwen, en maak gij het zo dan verder ook nog wel. We bidden van u, Heere, dat u de tegenspoeden, waar die ook zijn, en dat hoeft niet per se ziekte te wezen, er kunnen ook heel andere tegenslagen en moeite in ons leven zijn, maar dat u ze dan maar gebruiken wilt als een middel in uw hand om ons tot u te brengen en aan u te verbinden en om meer en meer in afhankelijkheid van u te leven. Gedenk ons allen, o God, en wilt gij zo nu in ons midden zijn en ons vervullen met uw genade en ons bedienen uit de volheid van Christus, ons Heer. En wilt u zijn overal waar dat evangelie vandaag mag worden uitgedragen. U laat het toch niet voor niets spreken, Heere, uw woord. Wilt u tot zegen stellen, wilt u er gebruik van maken en wilt u Satans macht breken en velen van hen die hem nu nog dienen, overbrengen in uw dienst. Geef ons alles wat nodig is en wil de zonde weren en het kwaad van ons verre houden, onze zonden ook vergeven, Heere, ons verlossen van ongerechtigheden. En zie ons dan zo nog aan in de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu Psalm 18, het 14e en het 15e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen, zij geprezen. De God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen. En daarom, o Heer, zal ik u eer bewijzen. 14 en 15 van Psalm 18. eerste gedeelte van de geschiedenis, die kort beschreven wordt in het 17e hoofdstuk van het boek Exodus, en waarin het gaat over die aanval van de Amalekieten en de strijd die de kinderen Israëls hebben moeten voeren tegen deze woestijnvolkeren, tegen deze vijanden die het op de ondergang van Israël voorzien hadden. Het eerste gedeelte van deze geschiedenis laat ons zien dat de strijd niet alleen gestreden is, maar dat de overwinning ook behaald is. Jozua met het zwaard en het leger van Israël in de vallei, Mozes samen met Aaron en Hur en de staf Gods in zijn hand op de heuveltop. Zo waren de strijdende partijen aan de kant van Israël. En God heeft in die strijd aan het volk Israël de overwinning gegeven. Op hun noodgeschrei deed hij grote wonderen. En dat noodgeschrei, dat was dan met name wat Mozes daar op die heuveltop deed. Biddende tot God, pleitende op Gods trouw en Gods waarheid. Die staf hield hij als het ware God voor de ogen om de Heere te wijzen op zijn belofte. En op datgene wat hij al eerder gedaan had en waarin hij al meer eer uitredding gegeven had. En de Heere heeft naar het geroep van zijn knechten gehoord. Op hun noodgeschrei deed hij grote wonderen. De Amalekieten zijn gevlucht. Want voor dit ogenblik hebben ze geen kracht meer. En er is voor Israël grote reden tot dankbaarheid en tot vreugde. Want opnieuw heeft God uitkomst gegeven. Opnieuw heeft de Heere grote dingen voor hen gedaan. En wat heeft de Heere ook nu weer bewezen? Dat hij goed, dat hij onuitsprekelijk goed is voor zijn volk. Maar de Amalekieten mogen voor dit moment verslagen zijn. Ze zijn niet vernietigd. Ze bestaan nog, weliswaar als een geslagen volk, maar van zulke slagen kunnen ze zich ook nog herstellen. En dan zullen ze vroeg of laat opnieuw aanvallen. Want Israël moet niet denken dat de Amalekieten hun les nu geleerd hebben. En dat ze nu begrepen hebben dat het niet mogelijk is om tegen God, de God van Israël, te strijden en vrede te hebben. Die les zal Amalek niet leren. Het ligt in de aard van de Amalekieten dat ze de strijd, zodra ze er gelegenheid voor hebben en zodra ze de kans schoon zien, dat ze die strijd zullen hervatten. Want ze zullen Israël nooit een plaats gunnen op deze wereld. De Amalekieten zijn vijanden van God. En vijanden van alles wat de Heere aan zich heeft verbonden. Dus ook de vijanden van Gods volk. Niet zonder reden wordt dit Amalek in de Bijbel genoemd de eersteling der heidenen. Daarin komt eigenlijk het antigoddelijke, het godenvijandige van dit volk openbaar. En dus blijft Amalek een reëel gevaar, ook voor de toekomst. Zolang Amalek er is, zal Israël altijd bedreigd worden. En het is in dit licht dat de Heere aan Mozes opdracht geeft om de gebeurtenissen van deze dag te boek te stellen. Hij moet het gaan beschrijven. Hoe het gegaan is en wat Amalek gedaan heeft, dat moet allemaal aan de vergetelheid ontrukt worden. Dat mogen de Israëlieten nooit vergeten. Dat mag nooit wegzinken uit hun geheugen. Ze moeten het zich altijd goed blijven herinneren. En ze moeten weten wat ze ook voor de toekomst van dit volk, van dit vijandige volk, kunnen verwachten. En bovendien, en dat is het tweede wat de Heere ermee op het oog heeft als hij Mozes opdracht geeft om deze dingen in een boek te schrijven. Niet alleen moeten de Israëlieten het zich gedurig herinneren, maar ze moeten ook beseffen dat er een keer definitief met de Amalekieten afgerekend moet worden. Namelijk dat er, zo zegt onze tekst, dat de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zal worden uitgeroeid. Dat eist God van zijn volk. Daarin zal dat volk hem als een instrument moeten dienen bij de definitieve uitroeiing van de Amalekieten. Zeker, dat zal Gods werk zijn, maar daar schakelt de Heere Israël bij in. En hij zal ervoor zorgen dat het dan ook al zo gebeuren zal. Dat er straks van Amalek niets meer over zal zijn. Ongetwijfeld heeft Mozes goed begrepen wat de Heere hem in deze dingen heeft opgedragen. En hij heeft ongetwijfeld in gehoorzaamheid een boek genomen om te noteren alles wat er gebeurd is. En om het zo voor het nageslacht ook te bewaren. Opdat ook de komende generaties zullen weten wat Amalek voor een volk is en wat de Heere met Amalek zal doen. Bovendien, zo vertelt onze tekst, heeft Mozes nog iets gedaan om de gedachtenis aan deze gebeurtenis levendig te houden. Hij heeft niet alleen opgetekend in een boek wat er allemaal gepasseerd is, maar zo lezen we in vers 15, hij heeft ook een altaar gebouwd. Een altaar waar hij ook een naam aan heeft gegeven. De Heere is mijn banier. En ook dat altaar heeft in de eerste plaats ten doel om de gebeurtenissen van vandaag in het geheugen te griffen. Ze moeten gedenken. Een mens is zo gauw geneigd om te vergeten. Soms is dat ook niet zo erg als we makkelijk vergeten. Want er zijn dingen die we inderdaad beter maar heel snel kunnen vergeten. Maar er zijn ook dingen die nooit vergeten mogen worden. Met name de dingen die God gedaan heeft. Met name de verlossingen die de Heere gewerkt heeft. Die mogen nooit vergeten worden. Die moeten daarom opgeschreven worden. Daar moeten gedenktekenen bij geplaatst worden. Vandaar dit altaar met deze naam. En als u vraagt waarom nou een altaar, ja, het was ook mogelijk geweest, en zo worden ook wel dingen uit het verleden in herinnering gehouden. Die waren op allerlei plaatsen in ons land, in allerlei steden en dorpen, daar vinden we ook gedenktekenen ten aanzien van wat er vroeger in de geschiedenis gebeurd is. Je vindt nogal wat standbeelden van mensen die iets groots gedaan hebben en die van betekenis geweest zijn voor de geschiedenis van een volk. Het was denkbaar geweest dat daar bij Rafidim een standbeeld verrezen was voor Jozua. Met het zwaard in de hand. Want die man heeft toch een belangrijk werk verricht. Die man heeft toch de legers van Israël. En wat stelden die legers van Israël eigenlijk voor? Maar hij heeft ze toch maar mogen aanvoeren. En hij heeft ze toch maar tot de overwinning mogen leiden. Jozua is een grote zegen voor het volk Israël geweest. En als het dan niet een standbeeld voor Jozua zou zijn, dan zou het een standbeeld voor Mozes hebben kunnen wezen. Wat zou dat prachtig geweest zijn, nietwaar? Als ze dat uitgebeeld hadden. Mozes zittend op een steen. Aaron aan de ene kant, Hur aan de andere kant, met hun handen de armen van Mozes ondersteunend en dan die staf van God omhoog geheven. Een prachtig standbeeld. En het, er was toch wel reden voor ook, want Mozes, net zoals Jozua, maar op een heel andere manier, was ook van grote betekenis voor Israël in die strijd. In dat benauwde, kritieke moment toen ze aangevochten en aangevallen waren door die goed getrainde vijanden. Maar er is in Rafidim geen standbeeld opgericht, niet voor Mozes en niet voor Jozua. Er is een altaar voor de Heere gebouwd. Waarom? Wel omdat het niet om Jozua gaat. En omdat het ook niet eens om Mozes gaat, niet om de legeraanvoerder en ook niet eens om de voorbidder. Maar wat daar in Rafidim gedaan en verricht is en de verlossing die bewerkt is, dat is allemaal Gods werk geweest. En daarom een altaar, omdat de verlossing van hem kwam. Hoeveel Mozes ook gedaan heeft in de worsteling in het gebed, en hoeveel Jozua ook gedaan heeft in de aanvoering van het leger. Het is in Rafidim de les die Israël moet leren: God alleen de eer. Want het was zijn werk. Dus daarom een altaar. Maar iemand zegt misschien: nou weet ik nog niet waarom het een altaar moest zijn. Want je leest in de geschiedenis wel eens vaker dat mensen een teken oprichten tot eer van de Heere, maar dat is nog niet per se een altaar altijd. Als Jacob in Bethel geweest is, dan richt hij een steen op. En als Samuel met de Israëlieten de overwinning behaald heeft over de Filistijnen, dan richt hij ook een opgerichte steen op. En hij noemt die Eben Haeze, de steen der hulp. En dat zijn toch ook gedenktekenen waardoor Israël gewezen wordt op de Heere die uitkomst gegeven heeft. Dat had toch ook kunnen gebeuren. Mozes had daar een steen of een stapel stenen op kunnen richten als een gedenkteken voor Israël. Let erop Israël, denk eraan, God heeft verlossing gegeven. Waarom dan nou uitgerekend een altaar? Want dat is nog wat anders dan een stapel stenen. Een altaar heeft de bedoeling om er offers op te brengen. En al wordt dat hier dan niet zo uitdrukkelijk bijgezegd, ik neem aan dat dat toch inderdaad gebeurd is. Anders heeft een altaar geen zin. Een altaar heeft alleen betekenis als het verbonden is met een op dat altaar gelegd offer. Waarom? Waarom dit altaar dan? Nou, niet alleen maar als een herinnering aan wat de Heere gedaan heeft, maar ook als een plaats waar dit gezegende, dit verloste, dit uit de hand van de Amalekieten bevrijde volk zich aan de Heere mag toewijden. Een altaar met het offer daarop is de plaats van de aanbidding, van de dankzegging en van de toewijding. Heere, u hebt ons gespaard. U hebt ons verlost. U hebt ons bevrijd uit de greep van die vijanden die het op onze ondergang voorzien hebben. Mogen wij dat door uw geredde leven gans en al aan u toewijden. Daarom een altaar. Aanbidding en toewijding. Offer. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Zoals Psalm 50 het zegt. En dan geeft Mozes dat altaar ook een naam. De Heere is mijn banier. En hij wijst weer van de mensen af. Hij wijst weer naar de Heere en Ada de Heere alleen. Hij is die banier. Hij is dat vaandel dat te midden van het leger opgericht stond en waar het hele leger naar op mocht zien om moed en kracht te putten uit de banier die over dat volk, over dat leger is opgeheven. Hij is het centrale punt, zoals in een leger een banier ook het centrale punt is, waar de soldaten moed uit mogen grijpen en vertrouwen uit mogen putten. Wel, de Heere, hoofdletters, gebruikt de tekst om die naam aan te duiden. De verbondsgod, Jehovah, is de banier van zijn volk. En niet alleen maar van zijn volk in het algemeen. Let u er ook op dat Mozes het zegt in de eerste persoon enkelvoud. De Heere is mijn banier. Zo mag de gelovige, zo mag elke gelovige Israëliet het ook beoefenen. Die God is zijn God. Die God is zijn hulp. Die God is zijn verlosser. om in de persoonlijke relatie met die God te ondervinden wie hij is en wat hij doet ter verlossing niet alleen van anderen, maar ook van mij. En zo staat daar dus dat altaar als een nieuw bewijs dat het van God kwam en als een nieuw teken waar Israël door gewezen wordt op die God die verlossing gaf. Als een gedenkteken, tegelijkertijd plaats van toewijding en belijdenis. En daarnaast, en ik kom terug op wat we zojuist zagen, daarnaast is er dus dat uitdrukkelijke bevel van de Heere ten aanzien van dat boek waarin het allemaal opgeschreven staat. Gedenken moeten ze. Gedenken. Bij dat boek en bij dat altaar. Dat Amalek ook nog verder verdelgd moet worden. Gedenken dat ze nooit in vrede met de Amalekieten mogen leven. Want wat was, zo zagen we vorige week, de bedoeling, de diepste bedoeling van de Amalekieten? Buitenover? Nee. Zomaar dat volk, dat zwerversvolk van de Israëlieten afbreuk doen als een bewijs van hun grimmigheid? Nee, het zat veel dieper. Dat volk ombrengen. Want het was Gods volk. En verborgen in dat volk is de beloofde zaligmaker. Het verlossingsplan dat God van eeuwigheid had, moet vernietigd worden. Dat is de opzet van de aanval van de Amalekieten. En al heeft die Amalekitische koningen, die Amalekitische soldaten dat allemaal misschien niet begrepen. Maar dat heeft de duivel in de zin. Als hij deze eersteling der heidenen, als zijn stoottroep in de strijd werpt, dan gaat het erom dat Gods plannen tot verlossing van zondaren verijdeld zullen worden. En dan komt al het godenvijandige van de heidenwereld in dit Amalek tot openbaring. En daarom moet de nagedachtenis van Amalek worden uitgedelgd. Voelt u wel dat Israël hier de les krijgt dat ze nooit vrede met de Amalekieten mogen sluiten? Dat ze ook nooit, zelfs nooit, een wapenstilstand met hen mogen aangaan? Maar dat het een strijd moet blijven. En het zal een strijd op leven en dood zijn. Maar de Heere geeft hier uitzicht, perspectief. Het zal tenslotte eindigen met de volkomen vernietiging van de Amalekieten. En daarom, vers 16... Daarom zegt Mozes, dewijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Als we dit vers lezen, dan is natuurlijk de eerste vraag, wiens hand wordt hier bedoeld? Welke hand is er op de troon des Heren? De een zegt, dat is de hand van Amalek, die zich in brutaliteit en in vijandigheid tegen God opgeheven heeft. En die Amalek als het ware op de troon van God gelegd heeft, in zijn vijandigheid tegen God. De ander zegt, nee, het is de hand van Mozes. Want die handen van Mozes waren met de staf opgeheven naar de hemel. En zo heeft Mozes zijn hand als teken van zijn voorbidding eigenlijk op de troon van de Heere gelegd. Ook daar zou wat voor te zeggen zijn. Je kunt toch aan een derde mogelijkheid denken. En daar kun je ook voor kiezen zoals ik doe. Je kunt aan de hand van de Heere zelf denken. Niet de hand van de Amalekieten in brutaliteit opgeheven. Niet de hand van Mozes, voorbiddend opgeheven, maar de hand van de Heere zelf. Gods hand ligt op zijn troon. En dat betekent niet minder dan dat de Heere regeert. Dat hij gezeten is op de troon zijner majesteit. En dat zijn hand op de leuning, zeg maar zo, van zijn troon rust. En zolang God regeert, zolang God op de troon zit, zal de strijd tegen Amalek en tegen allen die net als Amalek zijn, tegen al de goden vijandige machten, zolang zal die strijd van God tegen al zijn vijanden voortgaan. Het zal altijd oorlog zijn in het Rijk der Geesten. En die oorlog zal pas eindigen als al Gods vijanden zijn ten onder gebracht. En zo is de Godsregering onder andere gekenmerkt door een voortdurende strijd tegen al zijn vijanden. Zegt de Vader dat ook niet tegen de Zoon op de dag van zijn hemelvaart? Heers, dan mag hij in zijn troon gaan zitten. Heers, in het midden van uw vijanden, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zolang God, zolang Christus op de troon gezeten zijn, zal de strijd tegen de machten der duisternis voortgaan, totdat de overwinning aan God zij. En wat de Amalekieten betreft, even in het kort hoe dat nou verder gegaan is met dat volk. U leest er opnieuw van in het woord van God in het Oude Testament. U leest ervan in het 15e hoofdstuk van 1 Samuel. Ik stip dat even aan. Misschien is dat een goed werk, een goede bezigheid voor de middag van deze dag, om dat voor uzelf eens na te lezen. In 1 Samuel 15 wordt Saul via Samuel geroepen om de strijd weer aan te binden met de Amalekieten. En Saul doet dat. Maar Saul is in die strijd niet consequent. Want hij spaart de koning en hij spaart verschillende van dat volk. En de vernietiging van de Amalekieten is lang niet compleet. In 1 Samuel 30 ontmoet u ze weer. Dan voert David strijd met de Amalekieten. Maar dan zijn er in ieder geval nog weer 400 van de Amalekieten die op kamelen weten te ontkomen. En dus is de nagedachtenis nog niet uitgedelgd. In de dagen van Hiskia, u leest ervan in 1 Kronieken 4, zijn het de Simeonieten die de rest van de Amalekieten uitroeien. Dus al ging het langzaam, via Saul en David en tenslotte door de Simeonieten nog weer een hele tijd later, al ging het langzaam, toch is de opdracht uitgevoerd en toch is de belofte vervuld en toch is de nagedachtenis van Amalek verdwenen. En zoals het dan met de Amalekieten gegaan is, zo zal het met al de vijanden Gods gaan. Zo zal het gaan met allen die door dezelfde geest worden beheerst en bezield en aangedreven, waardoor de Amalekieten werden bezield en aangedreven. De geest van vijandschap tegen God, onder de leiding, onder de beïnvloeding van de vorst der duisternis. En tenslotte zullen alle goddelozen van de aarde verdelgd worden. En we lazen daarvan in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 19. Als die ruiter op dat witte paard, Heere der Heren, Koning der Koningen is zijn naam. Waarachtig en getrouw wordt hij genoemd. Als hij de legers, de hemelse legerscharen aanvoert. Als de veel meerdere Jozua, die zijn volk verlossing schenkt en die al de vijanden teniet zal doen. Hij zal al de heidenen aan zich onderwerpen. Hij zal al de goddelozen der aarde verdelgen met het zwaard van zijn mond. En totdat dat gebeurd is, zal de strijd altijd doorgaan. En daarom is er voor iemand die een vijand van God is, maar een keus tussen twee mogelijkheden. Of hij moet capituleren, of hij zal vergaan. Want hoe sterk zijn vijand wezen moog, hij zal voor Gods ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Hoe sterk de Amalekieten zich wanen en allen die diezelfde geest in hun binnenste hebben, de Heere is toch sterker en zijn hand ligt op de troon. En die sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, terwijl ze tegelijkertijd Gods volk in stand houdt. Gemeente, zo versta ik het woord van onze tekst in de versen 14 tot 16 van dit hoofdstuk 17 uit het boek Exodus. En nu we met elkaar geprobeerd hebben te verstaan wat hier staat, nog een aantal dingen voor onze onderwijzing. Daar zou ik in de eerste plaats nog even willen wijzen op het nut van het hebben van gedenktekenen in ons leven. Het nut van het hebben van gedenktekenen in ons leven. Wat God gedaan heeft, is waard om gedacht te worden. En als het over deze dingen gaat, de dingen die God gedaan heeft, als we die vergeten, dan zou dat een bewijs van onze geesteloosheid en van onze ondankbaarheid zijn, en het zou zelfs zonde zijn tegen God. Het vergeten van de daden des Heren. De Bijbel roept het volk des Heren meer dan één keer op om de daden des Heren te gedenken. Gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan. En dat is nou maar één plaats, maar er zijn er vele te noemen, waarbij het volk des Heren ertoe opgeroepen wordt. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Want die daden Gods in het verleden, die hebben hun betekenis niet alleen maar toen. Zeker, die hadden hun betekenis toen. Wat de Heere toen daar bij Rafidim deed, dat had toen en daar, op dat moment en in die omstandigheden, grote en heerlijke betekenis. Dat was toen de onmiddellijke uitredding van het volk uit de greep van de vijanden die hun ondergang op het oog hadden. Maar wat God toen deed, dat deed hij ook met de bedoeling om naar de toekomst toe het volk moed te geven en voor moedeloosheid te bewaren. Want er komen andere tijden. De directe beleving van uitreddingen en gebedsverhoringen en het ontvangen van zegeningen, de directe beleving van die dingen, is er niet altijd. Er komen na die periode ook tijden van duisternis, van aanvechting, van ingezonkenheid. En dan, moet dan de moed verdwijnen, moet dan alle verwachting afgesneden worden? Dat is vaak wel de vrees. En zo wordt het vaak ook wel beleefd. Heeft God zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Dit krenkt mij dat de hand van de Allerhoogste verandert, zegt Asaf. Dacht ik hoe God anders helpt? En dat deed hij vroeger toch? Mijn ziel werd overstelpt. Want God is zo anders nu. Althans, zo lijkt het. En dan komt het erop aan dat er gedenktekenen staan. Om ons voor die twijfels en voor die aanvechtingen te kunnen bewaren. Want God is niet anders. De omstandigheden mogen heel anders lijken. En je mag denken dat de Heere veranderd is. Maar kijk dan eens terug naar die uitreddingen van vroeger. Denk dan eens terug hoe God inderdaad geholpen heeft. En daarom is het in het leven van Gods kinderen zo nuttig om gedenktekenen te hebben. Of wilt u het anders zeggen, meer nog in de lijn van wat Mozes hier van de Heere als opdracht krijgt, houd dan eens een dagboek bij. En als je dat dan hebt in je leven, van die bijzondere momenten van Gods gunstbeleving, en van die momenten van uitkomst en uitredding die de Heere gaf, van die bijzondere momenten dat de Heere zo duidelijk sprak tot de ziel en dat de vijanden weggehouden werden, als je dan van die momenten hebt, toen en daar, vergeet het dan niet. Opdat het ons in dagen van nieuwe aanvechtingen nog tot steun en tot bemoediging zou kunnen zijn. Iemand zegt, maar kunnen we dan altijd van het oude leven? Nee, dat is de bedoeling niet van wat ik zeg. Zeker hebben we nieuwe blijken van Gods gunst nodig. En het is ook inderdaad geen best teken als een mens voor zijn beleving van de gunst van de Heere altijd alleen maar naar het verleden kan wijzen. En dat er nooit eens iets nieuws is geweest. Geen nieuwe blijken van zijn gunst, zoals daar in een van de psalmen staat. Het is geen best teken als het allemaal vroeger gebeurd is. En als je mensen hoort spreken alleen maar over wat ze vroeger ondervonden hebben. Dat is geen best teken. Zeker, er moet gestaan worden naar nieuwe ondervindingen van Gods gunst. En nieuwe ontmoetingen met de Heere. Maar dat neemt niet weg dat dat van vroeger ook in het geheugen gegrift moet blijven. Voed het oud vertrouwen weder. En zoek opnieuw in s hoogste lof uw lust. Vergeten we het wel? Trekken we het in twijfel? Is het verdwenen uit onze gedachten? Dan is dat alleen maar zeer schadelijk als er nieuwe moeite en zorgen komen. En als het dan om het gedenken gaat en het oprichten van gedenktekenen, of het bijhouden, zo u wilt, van een dagboek, laat dan voor al datgene wat God in Christus gedaan heeft tot verlossing van zondaren uw aandacht hebben. De verlossingswerken des Heren. Want het is rijk en gezegend als een mens in allerlei dagelijkse moeite uitredding krijgt. En als de Heren in een dagelijkse nood een gebedsverhorend God wil wezen. Dat is allemaal zegenrijk. Maar veel rijker, veel heerlijker is het als wij onze gedachten mogen richten. En als onze geest bezig mag zijn met datgene wat God in Christus gedaan heeft om die allergrootste en allernoodzakelijkste verlossing te werken, namelijk dat we uit de greep van de boze en van de zonde en van de dood zouden worden bevrijd. En dat gedenken aan die opzoekende liefde des Heren, dat gedenken aan de banden die de Heere verbroken heeft, dat gedenken aan de uitkomst die de Heere geschonken heeft toen de strik losbrak en we vrij raakten. Dat gedenken aan die momenten dat bloed van Christus in het leven van Gods kinderen dierbaarheid en noodzakelijkheid kreeg. Dat gedenken van dat woord dat de Heere sprak tot de ziel. Dat gedenken, doe dat vooral, kind des Heren, bij het altaar. Waar u ook het dankoffer mag brengen. Of dat andere offer waar David van spreekt in Psalm 51. Dat offer van die gans verbroken geest. Dat offer dat nooit veracht is geweest. En laat de consequentie daarvan dan zijn. Hartelijke toewijding aan de Heere. Die het waard is. Dat door hem verloste leven ook aan hem zal worden gewijd. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En dan in de tweede plaats deze pericoop, dit laatste gedeelte van de geschiedenis van de strijd tegen de Amalekieten, laat ons ook horen dat hier een oproep is tot voortdurende strijd. En zo ligt het in het leven van Israël ten aanzien van Amalek en ten aanzien van andere volkeren die net als Amalek zijn. En zo ligt het ook in het leven van de Nieuwtestamentische kerk, van het volk dat God vreest. De Heere roept ze op tot een voortdurende strijd. Er mag nooit vrede zijn tussen Israël en Amalek. Want Amalek verandert niet. En de duivel verandert niet. Welke methoden hij ook gebruikt of voor welke tactiek hij ook kiest. En wat voor plannen hij ook smeet. En of hij op zijn
klompen komt op sloffen, of je een engel des lichts is, of een briesende leeuw. Hij heeft altijd maar één ding in de zin. Hij heeft naar zijn natuur, naar zijn verdorven bestaan, niets anders op het oog dan de vernietiging van alles wat van God is, en alles wat tegen God aanleunt, en alles wat op God vertrouwt. Hij is de mensenmoordenaar van den beginnen. En dat verandert nooit, en daarom kan er tussen dat volk dat Gods vrezen heeft mogen ontvangen en liefde in het hart voor de Heer heeft ontvangen, nooit vrede zijn met deze vijanden. Amalek is het beeld van het kwaad. En laten we de lijn dan doortrekken. Dan niet alleen het kwaad dat buiten ons woont. Een van de vijanden die in zondag 52 van onze Heidelbergse catechismus wordt aangewezen. En dat zijn vijanden die doodsvijanden genoemd worden. Die niet ophouden, net als Amalek, die niet ophouden ons aan te vechten. Een van die vijanden is ons eigen vlees. Onze oude natuur. En als Mozes hier door de Heere wordt opgeroepen, en als Israël hier door de Heere wordt opgeroepen tot die voortdurende strijd tegen de Amalekieten, dan is daarin tegelijkertijd een oproep tot bekering te beluisteren. Tot voortgaande bekering. Want die oude mens, die verdorven natuur, moet af. Sterven. En je kunt hier, als je het anders wilt horen, tegelijkertijd ook de roep horen die God tot zijn volk doet uitgaan. Jaagt de heiligmaking na, zonder de welke niemand de Heere zien zal. En dan moet er in de weg van de waarachtige bekering en in de weg van de waarachtige heiligmaking gestreden worden. Tegen de zonde ook die in ons woont. Laat ik één woord van de apostel Paulus citeren uit de Romeinenbrief. Als hij daar zegt, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Om die zonde te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Amalek is een doodsvijand, maar dat is ons eigen bestaan ook. Vandaar dat er met Amalek geen pardon mag er zijn. Maar met ons eigen bestaan ook niet. En vandaar dat de Heer Jezus zegt, als uw oog, uw rechter oog u ergert. Ruk het uit. Als uw rechterhand u tot zonde verleidt, hou hem af. Maar dat is een ongelijke strijd. In die strijd zullen we nooit overwinnaars kunnen zijn. In die strijd zullen we altijd nederliggen. Zullen we altijd het onderspit delven. Zullen we altijd verliezers zijn. Ja, als het van ons moest komen wel. En er zijn ook zoveel voorbeelden in het woord van God. En ieder die de Heere vreest en die zijn eigen leven nagaat, die weet ook van die voorbeelden dat hij het verliest. Dat hij het verloren heeft. Dat hij weer onder ligt. Dat de verleidingen te sterk zijn. Dat de momenten soms daar zijn dat we niet eens weten in onze blindheid en in onze verduisternis. Dat we opnieuw het slachtoffer geworden zijn. Dat we de strikken die de vorst der duisternis ontspant niet eens opmerken. Er zijn van die momenten dat inderdaad ervaren wordt. Dat er geen enkele verwachting van de mens uit zijn zal. Als Israël het zou moeten doen, zou het ook mislukt zijn. Weet u nog, als die staf naar beneden zakte. Als de armen van Mozes moe werden. Dat de Amalekieten dan de sterkste waren daar in die strijd. Maar hoe ongelijk de strijd ook is, uitzichtloos is hij niet. Want een keer wordt de overwinning behaald. En daar staat God voor in. Een keer zullen al de boze machten ook van dat inwonend verderf overwonnen worden. Een keer gaat die oude natuur onder, sterft hij af. En dat mag troost geven, want het komt goed. De zonde zal verdwijnen. Het lichaam des doods zal worden afgelegd. Gods volk zal verlost worden. Maar dan tenslotte, gemeente, en daar spitst zich dan nu in deze geschiedenis alles op toe. De vraag waar wij bij horen. Bij Israël of bij Amalek. En als ik die vraag stel, dan ga ik daarbij niet van de veronderstelling uit dat als we bij Amalek horen, dat we dan per se allemaal vervuld moeten zijn van die brutale, godonterende manier van doen, zoals de Amalekieten die demonstreerden in de goddeloze uitleving van wat er bij hen van binnen zat. Want dat is niet bij alle Amalekieten zo. Je hebt onder die Amalekieten ook nette kerkmensen. Je hebt onder die Amalekieten ook hele beschaafde mensen met een heel christelijk vertoon. De vraag is niet hoe het aan de buitenkant is en hoe we er voor de ogen van de mensen uitzien. Maar de vraag is hoe wij voor Gods oog er van binnen uitzien. En dan zegt de Heere zelf van een ieder die niet waarachtig wedergeboren en bekeerd is, dat het binnenste van zo'n mens enkel vijandschap is. Want al kom je trouw naar de kerk en al leef je trouw naar de voorschriften van het woord van God en al wandel je dan in het pad dat we het pad van de christelijke levenswandel noemen. Van binnen zegt een mens tegen God: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dat is de taal van Amalek. Wijk van mij. En als er geen waarachtige bekering is, en als de godsdienst een zaak van de vormen van de buitenkant is, meer niet. Als ons hart er nog altijd bijgesloten gebleven is, en als onze wil nog nooit omgebogen is om echt te willen wat God wil, dan mogen we naar de buitenkant er heel fatsoenlijk en christelijk en deugdzaam uitzien. Maar God die het hart aanziet, weet dat dat hart nog altijd diezelfde taal spreekt. Wijk van mij. Is dat nou al veranderd in ons leven? Als dat niet veranderd wordt, als dat zo blijft, denkt u nog eens aan die woorden hier: de nagedachtenis van Amalek zal onder de hemel uitgeroeid worden. Al Gods vijanden komen om. Allen die niet gewild hebben dat de Heere koning over hen zou zijn. Dat heeft hij zelf gezegd. Allen die hem weer streven. Allen wier hart voor hem gesloten blijft. Allen die niet voor hem op de knieën kwamen, allen die niet hebben leren buigen, allen die nooit uit de grond van hun hart hebben gevraagd: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Allen die hun eigen koers hebben gevolgd en hun eigen weg zijn gegaan en gedaan hebben wat in hun eigen hart opkwam. De tweede psalm zegt daarvan: hij zal ze verbrijzelen als een pottenbakkersvat. Zal dat nou ook met u gebeuren? De Heere zegt dat het met al zijn vijanden gebeuren zal. Met de openlijke vijanden, met de Amalekieten die ook inderdaad gewoon het etiket Amalek dragen. En die zich daar ook niet voor schamen, die daarvoor uitkomen, die met God en met zijn dienst geen rekening houden en die alles onder hun voet vertrappen en vertreden, wat heilig is en wat naar het woord van God is, en die al de geboden aan de kant schuiven en die naar de gedachten van hun vlees leven en die zondige gedachten in hun leven willen laten regeren, die Amalekieten, uitgedelgd zullen ze worden, als pottenbakkersvaten verbrijzeld. Maar ook al die anderen, die het helemaal niet met die goddeloze Amalekieten eens zijn, maar die van binnen toch ook nooit een verbroken hart hebben gehad, en die ook nooit echt in waarheid voor de Heere hebben gebogen. Ook diegenen die, ondanks hun christelijke vormen, toch altijd in hun binnenste blijven zeggen, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zal dat ook met ons gebeuren? Zoals de Heere hier zegt en zoals we dat in Openbaring 19 gelezen hebben. Als die ruiter op dat witte paard straks uitgaat met die hemelse legerscharen achter zich aan. En als hij met het zwaard van zijn mond alle goddelozen der aarde zal ombrengen. Je moet het toch eens onder ogen zien, deze vraag. En deze werkelijkheid. En u moet zich toch eens voor die vraag stellen. En u eerlijk voor Gods aangezicht afvragen. Heere, zal dat ook mijn lot zijn? Of mochten we door genade gaan behoren bij dat volk des Heeren? Bij hen die in zichzelf niets beter zijn. En die niets hebben om zich op te verheffen en om trots op te zijn. Die van zichzelf ook niet kunnen zeggen dat ze een beter inzicht hebben gehad. En dat ze tot betere daden zijn gekomen. Nee, want de boosheid kleeft ook hen altijd aan. En zij moeten zeggen wie ons er kan voor God bestaan. Maar uit vrije genade heeft de Heer hen getrokken. Met de koorden van zijn goede tierenheid. En die heeft hen ingewonnen. Om bij hem te horen. Hij heeft ze op de knieën gebracht. Hij heeft zijn hart gegeven dat naar hem ging uitging. En dat naar hem ging vragen. Hij heeft ze door die genadige werken die hij verricht heeft verlost. En hij heeft ze geleerd en geoefend. Om de zonde te haten. De zonde te ontvluchten. En de gerechtigheid lief te hebben. En de heiligmaking na te jagen en God lief te hebben, boven alles. Want een wonder is dat als de Heere in zo'n mensenleven wil inkomen en als hij die verdorven natuur wil gaan heiligen, gaan zuiveren, als hij dat hart wil gaan reinigen, als die geest binnenkomt om daar uit dat hart uit te bannen en uit te werpen, al die werken der ongerechtigheid en als hij daar lust en liefde tot gerechtigheid en tot de dienst des Heeren inplant. En als hij genade verheerlijkt, wat een wonder is dat. Wat een wonder is dat als je in je leven ook merken mag dat de Heere verlossingen werkt. En dat er gedenktekenen komen te staan. En dat een van die gedenktekenen mag heten, de Heere is mijn banier, waar je toen zo kennelijk ondervonden hebt, dat hij uitkomst gaf, en dat hij de banden verbrak, en dat hij verwachting wekte, en dat hij zichzelf voor je oog plaatste, zoals een banier geplaatst wordt te midden van een leger, waardoor waar het oog op gericht mag zijn, en waar verwachting door in de ziel gewekt mag worden. En waar de hoop door verlevendigd wordt. De Heere is mijn banier. Mag je bij dat volk horen. Dat volk dat eeuwige toekomst heeft. Dat door diezelfde koning beveiligd wordt in de duistere nacht. En beschaduwd in Gods woning. Dat volk. Dat terwijl de rechterhand des Heren de wereld door zijn daden doet beven. Door diezelfde rechterhand in stand gehouden wordt, beveiligd wordt, bewaard wordt. En dat door die daden Gods, door die hand des Heren, dat volk nu een eeuwige toekomst heeft. En dat geen macht van de hel en geen macht van de dood ooit in staat zal kunnen zijn om ze uit Gods hand te rukken. Want hij bewaart ze, omdat hij ze eerst kocht met zijn bloed. Bij dat volk. Bij dat volk van de gekochten des Heeren. Bij dat volk van de door de Heeren beveiligden. Zullen wij moeten horen, gemeente. Wil het wel met ons zijn. Nu en eeuwig. En vandaag kunnen vijanden nog met God verzoend worden. En kunnen Amalekieten nog worden Israëlieten in wie geen bedrog is. Amen. We zingen Psalm 66, het zesde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam voor het feit dat de overwinning zeker is. Omdat u daarvoor instaat. En omdat u nooit half werk doet, Heere. Maar u zorgt voor een volkomen verlossing voor al uw volk. En bij de volkomen verlossing van al uw volk hoort ook de volkomen ondergang van al uw vijanden. Die twee hangen samen. Heer, en u is het woord van God tot ons gekomen en het is toegespitst op die indrukwekkende vraag. Want zo zal het toch ook zijn, Heer, en zo moeten we toch ook ondervinden. De indrukwekkende, de ernstige vraag waar we bij horen. Hebben we nu inderdaad leren buigen voor hem die de Heere der Heren en de Koning der Koningen is? Zijn we door hem overwonnen in genade? Zijn wij aan zijn kant gekomen of zijn we nog altijd onverzoend? En leven we nog naar het goeddunken van ons eigen hart? En hangt altijd dat zwaard ons nog boven het hoofd, dat één keer zal treffen? Heere, geef dat wij, na wat we gehoord hebben, toch in ieder geval ons beijveren om voor uw heilig aangezicht een eerlijk antwoord op die vraag te geven. Wat een zegen als we dan mogen behoren bij uw volk, Heere, door u zelf gewonnen, ingewonnen en gebracht tot de erkentenis van uw rechten. Heere, als dat zo niet is, breng ons dan nog alsnog op die plaats waar we capituleren en waar we de wapens inleveren en waar we ons gewonnen geven aan u, de genadige koning. Heere, wij bidden van u dat ge het uw volk ook leren wilt om gedurig maar getrouw tegenstand te bieden getrouw waakzaam te zijn, getrouw te volharden en te waken aan uw poorten, en in afhankelijkheid altijd maar weer tot u de toevlucht te nemen en hun leden niet te stellen tot wapenen der ongerechtigheid om er de zonde mee te dienen, maar tot wapenen der gerechtigheid om het ganse leven u de Heere toe te wijden. Wees ons zo nabij. Heere, heilig uw woord aan ons hart. En wilt ge door uw heilige geest gebruiken om ons ware wijsheid te leren. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.